Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Dierbare luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer. Ja, normaal gezien stemmen we af op dit programma om nieuwe werken aan u voor te stellen. En dat doen we steeds graag door middel van interviews van de auteurs, van de vertalers, van diegenen die op een of andere manier hebben meegewerkt aan het tot stand komen van een nieuwe publicatie. Zeer recent heeft een zeer grote en goede vriend van Radio Maria, namelijk Pater Gérard Denis, het tijdelijke voor het eeuwige ingeruild. Radio Maria is zeer dankbaar en erkentelijk voor de biddende verbondenheid die Pater Gérard altijd met ons heeft gehad en die hij ongetwijfeld nu nog steeds met ons heeft en daardoor een grote voorspreker kan worden voor Radio Maria, voor al onze noden. Pater Gérard Denis was een grote vriend van Radio Maria van bij het begin en heeft zeer veel gedaan voor de radio, ook om de radio te helpen bekend te maken bij vele mensen. Zelf getuigde hij van het feit dat Radio Maria zijn hele leven, zijn priesterleven, zijn missionarisch leven heeft veranderd. De vele mensen die hij heeft mogen ontmoeten, zowel in het echte leven als via Radio Maria en die hij misschien zelfs nooit echt persoonlijk heeft gekend en toch heeft kunnen raken, die zullen op een of andere manier een goede herinnering bewaren aan Pater Gérard Denis. Niet in het minst ikzelf. Ik ben hem ongelooflijk dankbaar en erkentelijk voor zijn vriendschap en voor zijn gebed, waarvan ik zeker ben dat hij het voor ons verrichtte. Bij wijze van dankbaarheid en ook eerbetoon aan Pater Gérard Denis willen we dan nu heel graag luisteren naar een herhaling van een interview dat ik mocht hebben, onder meer met de heer Dirk de Kuyperen. Die heeft namelijk samen met de Pater Gérard Denis een boek geschreven over zijn leven. En dat draagt de titel Tussen Genua en Bogota. Geschreven dus door Pater Gérard Denis, broer priester Ndeke Sango. De periode 1936 tot 2023 wordt daarin beschreven. En dat is dus tot stand kunnen komen dankzij de heer Dirk de Kuyperen, die ook zeer geraakt was door het leven en het levensgetuigenis van Pater Gérard Denis. Als Picpuspater verbreidde hij eveneens de grote devotie tot de heilige Pater Damiaan onder alle mensen die hij ontmoette. In het kader van dat bijzondere leven mochten we dus in gesprek gaan met de heer Dirk de Kuyperen en in een tweede deeltje met Pater Gérard zelf over zijn leven dat hij helemaal aan Jezus Christus, aan de kerk en aan zijn naaste heeft geschonken en dat in de vele situaties waar hij zich in zijn leven heeft mogen bevinden. Daarom laten we u graag nog eens luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met de heer Dirk de Kuyperen. En in een tweede deel horen we Pater Gérard Denis zelf aan het woord. En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, ik heb ondertussen het genoegen om de heer Dirk de Kuyperen aan de lijn te hebben, de auteur van het boek Tussen Genua en Bogota. Beste Dirk, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Ook, ja, van harte welkom in Genua, het geboortedorp van Pater Gérard Denis.
Ja, inderdaad. Hij is het onderwerp, zeg maar, in zijn leven is het onderwerp van dit boek dat tot stand is gekomen. We gaan het daar zo meteen zeker over hebben. Graag wil ik u vragen om uzelf misschien kort even voor te stellen aan de luisteraars.
Ja, ik ben geboren in 1949 in Menen aan de Franse grens. Maar op een drietal jaar na ben ik altijd in Geluwe blijven wonen. Dus het dorp waar pater Gerard 13 jaar voor mij geboren werd.
Mm-hmm.
En die we aanspraken als pater Gerard. We zijn dicht bij de Franse grens, maar doorgaans spreken we hem op zijn Frans aan. Ja. Ik heb ook dan in de Geluwe lager onderwijs gevolgd. Dezelfde jongenschool van pater Gerard. Misschien niet onbelangrijk is dat ik een enthousiaste misdienaar was. 'S Morgens vaak heel vroeg opgestaan. Lid was van de Eucharistische Kruistocht.
Mooi.
Maar vooral als giro lid en later als leider. Dat is tot op mijn 20e geweest. Dat is vooral mijn jeugdwaarde geweest, de giro.
Mm-hmm.
Waar ik ook al op dat moment met jongeren kon omgaan. En jongeren zijn altijd een constante in mijn beroepsleven gebleven. Dat is een beetje hetzelfde ook in het middelbaar onderwijs. Dat heb ik gevolgd in Menen aan het Sint-Aloysius College. En het is niet zomaar dat ik het eruit neem, maar ik herinner mij vooral een moment. De retraites vond ik altijd heel goed. Dat was dan 3 dagen... Ja, een heel ander leven. En ik vond vooral boeiend dat we dan enkele uren mochten in alle stilte lezen in de studies en een boek gaan uitkiezen. En ik weet, dat blijft me altijd bij, het boek van Steven de Broei, Wij Melaatsen van pater Damiaan. Dat zeg ik niet zomaar, omdat het ook veel te maken heeft met pater Gerard.
Zeker.
Maar dat is me altijd heel sterk bijgebleven.
Mm-hmm.
Ik ben dan in 1968... Germaanse filologie gaan studeren. Eerst aan de Gulag in Kortrijk. En dan mijn licentiejaren aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Ik heb toch, als ik dat mag zeggen, hier jongeren laten vallen. Vanuit mijn giro-tijd ook. Jongeren hebben mij altijd geboeid. Ik heb altijd het geluk gehad van in de jaren 60, in de periode van de doorgedreven democratisering van het onderwijs, geleefd te hebben. En ik zit daar weer al bij onderwijs en jongeren, een constante ook bij pater Gerard later, dat wij voor de eerste keer sedert jaren ook arbeiderszonen en dochters doorzagen stromen naar universitair onderwijs. Daar ben ik nog altijd heel dankbaar voor.
Mm-hmm.
Ik zeg het nu al, de inzet van pater Gerard voor het onderwijs in Zaïre en Colombië vind ik nog altijd van onschatbare waarde. En het is nog een actueel inzetsmotief onderwijs. Als ik weet dat mijn grootvader langs vaderse zijde of zijn 12e nog lezen of schrijven kon. En het uiteindelijk heeft geleerd aan de boerin op de hofstede waar hij vanaf zijn 12e ging werken. Als ik weet dat mijn grootvader langs moederszijde nooit heeft kunnen lezen of schrijven, mm-hmm. dan is dat altijd in mijn bloed blijven zitten. Onderwijs, onderwijs, onderwijs. En zo ben ik ook in 1972 in het onderwijs geraakt in het Sint-Aloysius College in Menen als leerkracht Nederlands-Engels tot mijn pensioen in 2009. Die constante wil ik al eens meegeven in mijn leven.
Ja, ja. Ja, het is heel, dat is inderdaad heel duidelijk echt een passie voor onderwijzen en om jonge mensen uiteindelijk op weg te helpen in het leven. Ik mag er ook van uitgaan dat geloof dan toch een belangrijke rol heeft gespeeld in uw leven.
Ja, ik had het geluk van in een warm, ik mag zelfs zeggen, katholiek nest geboren te zijn en opgegroeid te zijn. Heel die cultuur, dat is niet zomaar melancholie. Ik vind het, ja, die christelijke waarden, zowel in ons gezin, via de kerk, want we waren ook kerkbezoekers en mm-hmm. Ook later in het katholiek onderwijs in Menen, die christelijke waarden, ja, die zijn noodzakelijk, zelfs los van gelijk welke geloofsovertuiging. Maar ik heb dus het geluk gehad van een katholieke moeder te hebben en ook katholiek onderwijsgenoten te hebben. En ja, het gaat over die diepere waarden die de kerk, men zegt heel vaak als de kerk nu crisis doormaakt, wie zal het nog doorgeven, wie zal het nog brengen bij de zowel volwassenen als jongeren. Ja, dat heeft mij inderdaad ook sterk beïnvloed in mijn levensloop.
Mm-hmm. We moeten dan misschien inderdaad, pater Gerard Denis is hier zeker geen onbekende hiervoor voor Radio Maria. Hij is een vriend van Radio Maria van in het begin. Hoe heeft u hem eigenlijk leren kennen?
Ja, Dat is vooral via mijn schoonvader, Remy Denis. Naamgenoot van pater Gerard, en maar geen familie. Maar mijn schoonvader Remy Denis die was in het bestuur van het Geluwse Missiecomité. En had ook heel veel contact met de mensen van de Witte Poorten. De wijk waar pater Gerard's ouderlijke woonst was vanaf midden jaren 50. En in die zin heb ik natuurlijk ook heel veel contact gehad met de Witte Poorten en pater Gerard. Hij kwam ook heel geregeld over de vloer bij mijn schoonvader. En uiteraard ja, dan wel veel meer in de jaren dat hij niet in Zaïre en Colombia actief was. Maar het is dus vanuit de Witte Poorten, die wijk, en uit het missiecomité dat ik hem heb leren kennen.
Mm-hmm, ja, en hoe staat u dat bij? Welke indruk had u van in het begin, zonder te persoonlijk te willen worden, maar het is natuurlijk een stukje ja, vanuit uw geraaktheid van zijn leven dat uiteindelijk dit boek tot stand gekomen is, hè?
Ja. Moet dat eens zijn, altijd hebben andere landen, culturen mij sterk geïnteresseerd. Mm-hmm. Ook vanuit mijn hobby's voor de geschiedenis. Mijn correspondentie bijvoorbeeld, ik was tijdelijk op een tijdje mederedacteur van het tijdschrift van ons missiecomité in Geluwe. En via de correspondentie met heel wat missionarissen uit alle uithoeken van de wereld maakte ik zo indirect kennis met die boeiende wereld. Waar het woord Gods wordt gebracht, waar mensen worden gevonden in geloofsovertuiging. Wat het boek dan betreft, als ik dat. In feite is alles gestart op 2 oktober 2021. Dat is gisteren precies 2 jaar geleden.
Prachtig, ja.
Ja, toen zat ik samen met. Had ik het geluk met pater Gerard aan tafel te zitten, samen te zitten tijdens een Gouden Bruiloftsfeest. En het was lange tijd geleden dat ik hem nog zo lang heb horen praten over zijn periode. Het ging vooral over de Congolese periode. Mm-hmm. En zo groeide de idee van, ja, ook in de tijd nu, dat het goed is van een klein beetje in duidelijk te maken over wat de betekenis van missionarissen geweest is, zie ik, wij gaan er eens iets over maken. Maar het ging toen vooral over zijn Congolese periode. Ik had toen al ook wat heel veel aan de dubbele interview dat op Radio Maria in mei 2019 van hem afgenomen was, mm-hmm, over zijn Congolese periode. En ik zei, ik ga daar blijven op werken. Maar uiteindelijk kreeg ik heel zijn archief. En toen kwam er ook Colombia voor en de periode van zijn pastoorschap in Kortrijk en Haarlembeke. Ja, en toen is dat veel uitgebreider geworden en leidde dat tot dit boek. Ik heb in mijn inleiding van het boek ook geschreven, geschiedenis is mijn hobby. En ik heb de serie van Tom Waas over de geschiedenis van Vlaanderen doorheen de eeuwen, daar heb ik heel veel van genoten en het is een goede zaak geweest. Er was één minpuntje, vond ik persoonlijk, dat hij toen hij het had over de kolonialisatie, de Belgische kolonialisatieperiode in Belgisch Congo, de figuur van Leopold II werd weer ja, uitgestreken en enkel het negatieve kwam hier boven. Mm-hmm. En ik vond dat zo erg dat er nergens ook maar één spoor was van het werk dat mensen als pater Gerard en zoveel andere missionarissen en gelijkgezinde leken hebben gebracht in Congo. Dan zeg ik, kijk, dat is nu één middeltje om dit wat tegengewicht te
ja,
geven.
Zeker. Ik denk dat dat klopt. Hè. Ik denk dat we enerzijds de zaken die gebeurd zijn en die momenteel spelen ook in de samenleving, die hebben hun recht en hun plaats hier zeker. Maar het is ook inderdaad goed om eens een ander voorbeeld te geven, want die zijn er natuurlijk ook. En als ik blader door het boek, eerlijk gezegd, ik was heel erg geraakt door de persoonlijke foto's, door zijn persoonlijke bijdragen, hè, want dat kan je er ook in ontdekken. En vooral ja, de enorme ja, rijkdom van het leven van die mannen.
Ja, het is onherstelbaar. Ik heb ook onvoorstelbaar. Ik heb ook gezegd, het is ook niet alleen over pater Gerard, maar het toont hoe een mens met weinig kansen zoals hij, als vroege ja, halve wees, die ontmoetingen niet geweest van de pater leerkracht uit Kortrijk om hem naar het Damiaan College te halen. Ja, dan was dat allemaal verloren gegaan. Mm-hmm. Je kunt het goddelijke voorzienigheid noemen. maar ook gelukkig toeval. Maar waarom, dat vraagt Pater Gerard zich nou altijd af, waarom koos hij mij uit die groep laatste jaar van het lager onderwijs uit om naar het Damiaan College te komen? En inderdaad, wat die man heeft gepresteerd, dat is formidabel.
Ja, dat is fenomenaal. Ja, dat vind ik ook. En we zullen hem later ook nog horen zelf aan het woord Ndeke Sango, hè, want dat is de bijnaam die hij kreeg. Wat mij zo treft ook aan uw boek, dat is dat het heel duidelijk niet alleen een document is van een leven, maar het is eigenlijk een documentering van een leven van een missionaris. Hè.
Ja. Ik vind persoonlijk Pater Gerard authentiek. Het is niet iemand die missionarisch speelt.
Ja.
Hij is respectvol naar iedere mens toe. En ik heb het straks ook eventjes, als ik het mag, over het diplomatische, waarin hij zich bewoog in die andere culturen. En dan zit ik weer bij die Pater Damiaan figuur. Ik heb hem al eens gezegd, ik heb heel dikwijls de levensloop, de inzet van Pater Damiaan en uw werk herkend. Hè? En vooral de zwaksten. Hij noemde later daarbij Pater Gerard ook de drugsverslaafden, de AIDS-patiënten, de alcoholisten. De meest kwetsbare mensen. Daarvoor heeft hij heel veel gedaan. En het was niet iemand die zomaar vanuit de hoogte kwam missioneren. Hij heeft altijd gezegd, en ik denk dat dat belangrijk is, wat mij heeft getroffen in hem is, voldoende actie, maar ook voldoende contemplatie. Het was een man, Pater Gerard, met handen aan zijn lijf. In het boek zie je wat hij allemaal heeft realiseerd, van bouw van huizen voor de mensen tot onderwijsorganisatie. Hij heeft heel veel gedaan, maar zegt hij, het grote gevaar is dat we nu en dan niet eens stilvallen. Reculer pour mieux sauter. En vooral die Afrikaanse stilte, ik sprak daar heel vaak over. De avonden in Afrika waren zalig. Dan isoleerde hij zich om eens tot zichzelf te komen. Het is ook, terwijl ik erop denk, is ook het diplomatische van hem. Hij was een avontuurlijk man eigenlijk. Hè?
Mm-hmm.
In een jeep enzovoort. Hij moest ook naar de missies. Wou niet lesgeven aan een school of zo. Hij moest er zijn. Hij had zijn avontuurlijke ingesteldheid. Maar hij was verdorie diplomatisch. En ik bewonder het nog altijd dat hij... Hij had zijn gedacht en hij wou niet dat de kwetsbare mensen vernederd werden. Hij had om te gaan met dictatoriale regimes.
Ja,
ik denk
zeker
aan president Mobutu. Ik denk ook in Colombia met het Medellin-dictatuur, mag ik zeggen, van Pablo Escobar.
Ja.
Maar hij ging niet op de... Hij wou dat wel, maar hij ging niet op de predikstoel zeggen om aan iedereen te zeggen hoe slecht dat was, want dan wist hij dat dat het einde was van zijn engagement. Het is verdomd moeilijk geweest om in die wereld te bewegen. En dat geeft die... Het zou een goed politicus geweest zijn.
Ja.
Wat hij niet wil opofferen, dat is in feite mijn kernzin. Hij had een gedacht, hij wist dat het soms vaak onrechtvaardig was wat anderen boven hem uithaalden. Maar hij zou die zo vermijden dat hij plots uit die wereld zou weggestoten worden en zijn kwetsbare mensen zou moeten verlaten. Dat geeft hij heel diplomatisch gespeeld. En hij had de kunst door de Cercle Par Damiaan, een onderwijsinrichting, un bien tapé in zijn bar Par Damiaan, om mensen rond hem te krijgen en met de voeten in het veldwerk mensen te ontroeren met dan het woord God. En vond ik prachtig.
Ja, het is duidelijk dat het leven van Pater Gerard u geraakt heeft. En eerlijk gezegd, het is zeker de moeite om zijn leven beter te leren kennen. Misschien ook nog even erbij vertellen, want de figuur van Pater Damiaan is een aantal keer in dit interview naar voren gekomen. Dat komt natuurlijk omdat Pater Gerard behoort tot de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, beter bekend als de Picpussen. Hè? En dat is natuurlijk diezelfde congregatie waar Pater Damiaan ook toe behoorde. Misschien nog één iets, beste Dirk. Het is zo dat dit boek is eigenlijk privé uitgegeven door de heemkundige kring waar u onder andere deel van uitmaakt, waardoor het momenteel volledig uitgeput is, jammer genoeg. Hè? Maar ik denk dat als de mensen dit interview hebben gehoord, dat het wel eens zou kunnen dat er een vraag komt naar meerdere exemplaren. Zijn daar nog mogelijkheden?
Ja, ik zou dat wel moeten bespreken met mijn heemkring natuurlijk. Mm-hmm,
natuurlijk.
Het is, ik denk dat er nog enkele exemplaren momenteel ook... Het is uitverkocht bij mij, alleen omdat ik dat in eigen beheer heb uitgegeven. Mm-hmm. Er zijn nog enkele exemplaren, denk ik, bij Pater Gerard.
Ja.
Het is moeilijk om daar nu over te beslissen, maar het deed in elk geval deugd dat het heel snel uitverkocht was. We hebben het ook niet de grote mediatisering gedaan daar rond. Daarom een kleine oplage ook voorzien. Maar kijk, we zien wat het wordt. Hè.
Ja, natuurlijk. Hè. De mensen mogen altijd contact opnemen met info@radiomaria.be. En laten we de Heilige Geest daar maar zijn werk in doen. En dan zien we wel waar we daarin uitkomen. Beste Dirk, ik dank u voor het werk dat u heeft verricht voor dit mooie document van het leven van iemand die ons beiden zeer dierbaar is. En dan hoop ik dat we elkaar eens kunnen treffen op een andere gelegenheid.
Ja, dat zou deugd doen, absoluut. En ook appreciatie voor uw werk, want ik wou daar nog mee besluiten. Dus de consequente manier waarop Pater Gerard zich altijd blijvend is blijven inzetten voor die traditionele christelijke waarden, dat valt op. En dat hij zich consequent liet inspireren, ook nu nog door de persoonlijkheid en het levenswerk van Pater Damian, maar ook van Maria, zijn andere krachtbron.
Zeker.
Dat ongeacht de tegenwind die de kerk de dag van vandaag krijgt. We hadden het er nog een paar dagen geleden over als we samen zaten. Ook appreciatie voor uw werk van Radio Maria.
Dank u.
Want dat moeten wij behouden.
Dank u wel, ja. Ik dank u voor dit boek, voor dit mooie interview. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.
Hetzelfde voor u, Kevin. Hartelijk dank. Na kulondon fo moami, eyo eyo. Na kulondon fo moami, sungane kalampeta, sungane kalamulanda, sungane kalampeta, sungane kalamulanda. Bintu besovia pano, abikashala. Bintu besovia pano, abikashala. London for moami, Napo London for moami, Sungane calampeta, Sungane calamulanda, Sungane calampeta, Sungane calamulanda, Nitu besovia pano, Adikashala, Nitu besovia pano, Adikashala. London for moami, Napo London for moami, Sungane calampeta, Sungane calamulanda, Sungane calampeta, Sungane calamulanda, Pintu besovia pano, Abikashala, Pintu besovia pano, Abikashala, Napo London for moami. London for me, Sungane calampeta, Sungane calamulanda, Sungane calampeta, Sungane calamulanda, Pintu besovia pano, Abikashala, Pintu besovia pano, Abikashala.
Welkom bij Radio Maria.
Zo een gesprek dat ik mocht hebben dus met de heer Dirk de Kuyper in 2023 was dat bij het verschijnen van het nieuwe boek over het leven van de priester broeder Ndeke Sango, Pater Gerard Denis, die zeer recent overleed. Het tijdelijke voor het eeuwige heeft ingeruild. Wel, laten we samen herinneringen ophalen aan de bijzondere figuur van Pater Gérard en luisteren naar zijn eigen woorden, hoe hij vertelt over zijn leven, over het boek dat tot stand gekomen is en ook over de rol van Radio Maria voor hem. En dan is het nu tijd om in gesprek te gaan met de persoon waarover dit boek natuurlijk handelt, Ndeko Sango. We gaan ontdekken wat dat betekent, niet alleen in woorden, maar ook voor de persoon zelf. En we mochten in gesprek gaan met eerwaarde heer Gérard Denis, pater Gérard Denis, over zijn leven en over dit boek. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, heb ik ondertussen het grote genoegen om Ndeko Sango zelf aan de lijn te hebben. De broederpriester, pater Gérard Denis. Eerwaarde, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel, Kevin.
Ja, misschien de meeste onder onze luisteraars zullen u toch wel kennen, onder andere van de catecheses die u heeft gegeven en ook de gebeden waar we steeds op u mogen rekenen. En ook uw aanwezigheid op al onze gebeurtenissen van de radio. Maar ik zou toch willen graag vragen om uzelf nog even kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Dank u wel, Kevin. En alle luisteraars van Radio Maria, bedankt voor onze verbondenheid. En ik zal graag antwoorden op deze eerste vraag. Ik ben pater Gérard Denis, geboren op 22 juni, het zesde maand dus, van het jaar 1936, geboren te Heluwe, West-Vlaanderen. En priester Hilo Gezelle zei ooit eens van Heluwe: moest West-Vlaanderen een ei zijn, dan was Heluwe, wij zeggen nooit Heluwe, Heluwe is Heluwe, de dorre. Dat was hetgeen priester Hilo Gezelle ooit in zij. En ik ben lid van de congregatie van de Paters van de Heilige Harten van Jezus en Maria en van de eeuwigdurende aanbidding. Ook Picpussen genoemd, naar de straat in Parijs. Die straat noemde toevallig Rue de Picpus. En ik ben ook een confrater van de heilige Pater Damian, die ook Picpus was. En om nog een zeer bijzondere datum te vermelden van mijn leven, is dat ongetwijfeld mijn priesterwijding op 31 maart 1963 door een missiebisschop, monsignor Gérard, missiebisschop en witte pater. Dat is dus 60 jaar geleden, diamantenlim jubileum. En dat hebben we kunnen en mogen vieren op 25 maart dit jaar, op het feest van de aankondiging van de Heer, Maria Boodschap, diamantenjubileum. En de plechtige eucharistieviering was om 5:30 in onze bomvolle Sint Salvador kerk te Haarbeke. We waren met 12 concelebrerende priesters en dan nog een Christus. En nog op verschillende andere plaatsen werd de diamantenjubileum gevierd. Zoals bijvoorbeeld in Villers Saint-Amand, het moederhuis van de geestelijke familie hier, het werk op 10 kilometer van Ath. Het werk werd gesticht door moeder Julia. Moeder Julia Vragen van Heluwe. Zij is geboren te Heluwe in het jaar 1910 en overleden in het jaar 1997 te Bregenz, hun voornaamste en prachtige klooster. Ook bij de familie Vragen op de Zwaanhoek te Heluwe en te Brugge bij onze zo geliefde bisschop Lode Aarts. En waarvoor nog altijd, maar dan echt gemeend, mijn allergrootste dank.
Ja, u heeft een rijk leven gekend. We hebben al een klein beetje daarvan mogen horen. Toen Dirk, die geholpen heeft om dit boek te realiseren, waar we het vandaag over hebben. Een boek dat handelt over uw leven. Kunt u ons een beetje meer een zicht geven welke fases u zoal in uw leven hebt doorlopen?
Graag, Kevin. Ik zou dat graag doen. En dat zal 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntjes zijn, maar heel kort. Mijn kinderjaren, mijn jeugd, Congo, 20 jaar, daarna naar in Colombia. En tenslotte mocht ik naar Kortrijk komen, waar ik 22 jaar pastoor ben geweest. En nu ben ik reeds 8 jaar te Haarlembeke. Mijn kinderjaren, ja, het waren voor mij geen geestige, vrolijke tijden. Mm-hmm. En waarom niet? Wel, omdat mijn vader zeer vroeg gestorven is. Hij was maar 33 jaar. Hij is geboren te Heerlen op 13 augustus 1905 en overleed reeds er op 24 maart 1939. 33 jaar. Hij was bakker en stierf aan een longontsteking. Hij liet een weduwe en 3 wezenkinderen achter. 2 zussen, Maria en Anna, en dan ik nog. En dat gebeurde dan vlak voor de oorlog. Mm-hmm. Ik heb hier voor mij het gedachtenisprentje liggen van mijn papa. En ik zou graag een heel klein zinnetje voorlezen.
Doet u gerust.
Dank u. Dat is een, ja, ik zal het niet zeggen, hè. Dat staat op het brentje, gemaakt door meneer pastoor, onderpastoor, in die tijd, meneer Padvoort. Hij zei, hij schreef, vol vertrouwen bad hij voor, vanuit zijn ziekbed, terwijl zijn lievelingen knielend antwoorden, onze vader. En midden in het lijden blonk toch één vreugdetaal, één vreugdetraan in zijn ogen. Als hij s'avonds, vooral zijn kleine onschuldige kinderen, luidop hoorde bidden voor zijn genezing, onze vader. En vooral het klein Gerardje, 3 jaar oud, Hans alleen, luidop bad bij zijn sterbed, onze vader. En voor de dierbare echtgenote staat geschreven, gij kendet de droom van mijn leven. De hemelse vader vraagt daartoe het grootste offer. Mijn leven? Ja, al was ik wel een zoon van een bakker, ik moet wel zeggen dat ik honger heb geleden in mijn kinderjaren. Ja, gelukkig maar kreeg ik van de geburen na de school een boterhammetje. Mm-hmm. En er was ook iemand, een boerin, niet ver van bij ons, die ons regelmatig de zondag een koekenbroodje bracht. En dat kunnen we niet zomaar vergeten. En dan mijn jeugd. Oh, mijn jeugd, die was heel Hans anders. Heel Hans anders. Mijn jeugdjaren, ja. Jaren aan het Damiaan College, te Kortrijk en te Aarschot. En we werden zeer gelovig en liefdevol opgevoed. Ik kan nooit genoeg dankbaar zijn voor hetgeen die paters ons hebben gedaan. Zo fantastische, mooie dagen en jaren herkend. En dan zijn we reeds in Congo. Precies 20 jaar, van 15 augustus 1963 tot 15 augustus 1983. Mm-hmm. De schoonste jaren van mijn leven eigenlijk, samen met de jaren hier nu in Haarlembeke. Ik zeg wel, de schoonste jaren van mijn leven, ja. Maar daar was wel iets zeer nodig aan verbonden. En dat was dat je die mensen moest graag zien.
Ja.
Die mensen moest je graag zien. En als ze ze graag zag, dan lukte alles. En als ze niet graag zag, dan lukte het voor die voogde niks. En was het dus maar best dat je thuis was gebleven. En omdat ik daar veel moeite voor deed, werd er aan mijn naam, Sango, dat zei iedereen, die in alle paters, priesters, Sango wil zeggen priester. Maar ik kreeg een woordje erbij. En dat woordje was Ndeko. En het was niet enkel niet meer Sango, maar het was Ndeko Sango. Ja, men voegde dus Ndeko erbij en dat wil zeggen broerpriester. Mm-hmm. Ik was niet enkel priester niet meer voor hen, ik was een broerpriester. En dat woordje Ndeko kreeg je zomaar niet. Je moest dat wel verdienen. En daarom, ja, dat duurde wel een tijdje. En je werd geobserveerd, zeer dikwijls. Want ze moesten die naam niet zomaar geven en ze gaven hem ook niet zo. Mm-hmm. Deco Sango. En dan kwam de tijd van Colombia. Daar ook hetzelfde. Dezelfde waarheid. Je moest die mensen haarne zien. Het waren mooie jaren en ik denk nog zeer dikwijls graag terug aan die nachtviering van Pasen. Goh, jongens, die Eucharistie begon om 7:00 s'avonds. Om 7:00. En die nachtviering duurde, eindigde op Pasen ook om 7:00, maar dan 's morgens. 12 uren in de kerk. En ik kan nooit vergeten, rond 12:00 zo, in de nacht, middernacht dus, moest ik dan, 6e of 8e, en zelfs soms meer, kinderen dopen door onderdopeling. En die kinderen moesten ondergedompeld worden in dat water, maar wat wel loopt. En dat kind moest dan natuurlijk iedere keer achter adem happen. En iedereen had daar zoveel plezier in. Maar als ze niet ondergedompeld waren, dan waren ze eigenlijk niet gedoopt. Dus ze waren ze verplicht om dat te doen. Maar in het boek, bladzijde 47, kunt u daar een prachtige foto van terugvinden. En we maakten ook veel werk van de koppels. Die 25 jaar en meer jaren getrouwd waren. En dan nodigden wij altijd de kardinaal uit. En hij gaf hen dan aan iedereen, aan iedere koppel, een prachtige diploma. En of zij dan 4 waren. 4 met hun diploma. En dan ben ik naar België moeten komen om een pastoor te vervangen hier in de Heilige Hart parochie te Kortrijk. En op de Potterberg. En daar ben ik dan 22 jaar pastoor geweest. Op de Potterberg 22 jaar. 2 jaar in de Meiweg, dan was het nog het Heilige Hart. En 20 jaar dus. Eerst de zalige Damiaan parochie. En dan, vanaf 209, was het Heilige Damiaan parochie. En dan waren we verhuisd. Van de Meiweg naar de Albeekse Steenweg. In het klooster van de Paters Karmelieten. Dankzij... Er was de heer André Marijse. Hij was dan nog pater Karmeliet. En, wat een vruchtbare tijd is dat toch geweest. Mm-hmm. Die 22 jaar in de Potterberg. In de heilige Damiaan parochie.
Daar hebben we elkaar ook leren kennen, heer Waarden.
Ja, inderdaad. En we konden dan van alles arrangeren. Rommelmarten en zo. Mm-hmm. En Kevin had zijn plaatje om propaganda te maken voor Radio Maria.
Zeker.
Dat deed hij op een zeer mooie wijze.
Dank u.
En dan kwam ik in Haarlembeek op pensioen in 1913. En dat was op mijn 77e jaar. Ik moest op pensioen van de bisschop, omdat de andere priesters natuurlijk wel eens zeiden, ja, waarom mag hij nu... voortdoen en wij moeten opbouwen naar 75. Mm-hmm. En de bischop kwam eens en die zei, ja, maar Gerard, je gaat je ook moeten ophouden. Hè? Want ja, kijk, iedereen is gelijk voor de wet, hè? Dus aan vijf. En ik moest, ja, ophouden. En ik ging naar As, bij de pastoor van As, om hem te vragen dat ik zou mogen ergens gaan waar ik nog priesterwerk kon doen.
Mm-hmm.
Ik was absoluut nog niet versleten, van 77 jaar. En toen ik na 14 dagen thuis kwam, en het eerste dat ik natuurlijk deed was kijken naar de e-mails. En er was eentje bij van deken Annika Wilfried. Dat er een woonplaats vrij stond naast de dekenij in Haarlembeke. En nog diezelfde avond, ja, het was al laat hoor, zocht ik nog deken Wilfried op. En het was met één geklonken. Nu ben ik reeds 11 jaar in Haarlembeke. Waar ik zeer, zeer gelukkig ben er nog te mogen zijn. Voilà, dat is in het kort, of ja, min of meer, een antwoord op je zo'n mooie vraag.
Ja, maar ik vind het toch, het is ontroerend mooi. U heeft heel veel meegemaakt. En ja, de mensen die het boek de kans hebben om het boek te doornemen, die zullen dat ongetwijfeld ontdekken. Maar het is duidelijk, hè, heel uw leven bent u gegrepen door Jezus. Hè, en ook door de oproep natuurlijk om de mensen te dienen.
Ja, inderdaad. Dat was hetgene waar wij voor gekozen hebben.
Zeker, ja. En als ik, het is misschien een moeilijke vraag hoor, en we gaan dat doen bij wijze van besluit van ons kort interview, maar ik zou u graag nog willen vragen, als er zo één passage is die u zou moeten kiezen, die zo tekenend geweest is voor uw leven, zou u nog een voorbeeld kunnen geven?
Dank u wel, Kevin, maar ik zal er meer noemen.
Dat mag.
Eentje. Volstaat niet, maar ik zal ook kort zijn hoor. Ik heb natuurlijk meer dan één belangrijke passage uit dit boek dat vertelt over een belangrijk moment in mijn leven.
Mm-hmm.
Een grootste momenten waren bijvoorbeeld toen het schrijn van de heilige Theresia van Lisieux bij ons op bezoek was. En dat gebeurde op 11 juni 1900. 96. En in een uur of 3-4 waren er meer dan 1600 gelovigen die gekomen zijn uit het schrijn, de resten dus van de heilige Theresia van Lisieux, hebben komen aanbidden.
Mm-hmm.
En u kunt daar heel mooie foto's van zien op pagina 68. En ik heb het reeds gezegd, nietwaar? Ook iets dat ik nooit zou vergeten in mijn leven, toen ik de eerste keer hoorde zeggen, niet alleen Sango,
ja,
maar Nico Sango. Je bent een broerpriester geworden. En dan die agape, och ja. Pagina 67, kunt u dat lezen in het boek. En dat vind ik nu misschien wel het mooiste dat ik ooit begonnen ben te doen. Goh, de handelingen van de apostelen, dat staat daarin op hoofdstuk 2, 43 tot 47. Het leven van de eerste christenen. Kevin, mag ik iets lezen uit het...
Zeker, zeker, eerwaarde. Graag zelfs.
Handelingen van de apostelen. Hè? Het leven van de eerste christenen. De apostelen deden veel grootse en wondere dingen, wat iedereen met ontzag vervulde. Allen die tot geloof waren gekomen, sloten zich nauw aaneen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun hebben en houden en deelden het geld uit. Iedereen kreeg zoveel als hij nodig had. En iedere dag brachten ze met elkaar door in de tempel. Het brood braken ze bij elkaar aan huis en hun voedsel aten ze met vreugde en in eenvoud van hart. Ze prezen God en stonden in de gunst bij het Heere volk. En dagelijks vergrootte de Heer het aantal geredden. Dat was de AB. En dat hebben we hier altijd mogen doen. Na iedere tiende van ieder maand. De tiende was een Damianda. Van Damian is toegekomen in Molokai. Mm-hmm. De tiende mei 1873. En hier hebben we dus jaren, honderden Damian dagen gevierd met aanbidding, gewabiedig allemaal, veel activiteiten. En de zaterdag daarop AHP. Maar iedereen moest iets meebrengen, al was het maar een lekstok. Maar ze moesten iets meebrengen om te kunnen deelnemen aan de AHP. Dat hebben we dus jaren en jaren ook doen. En dat is wel het mooiste dat er kan gebeuren op een parochie, de AHP. En dan heb ik een vierde puntje nog, zuster Anne-Warita. Zij is vermoord door een officier van de rebellen in die moeilijke jaren, nietwaar? Zuster Anne-Warita was het zuster. En natuurlijk, ja, ze werd ook gevangen genomen en ze moest op een zekere nacht bij die officier slapen. Maar ze wilde niet. Maar wie was die officier? Ik kreeg op mijn parochie regelmatig bezoek van iemand. En die zei altijd, ja, Sango, pater, dikwijls Sango, ik heb honger. Ach, ja, het is goed, kom, ik zal je de koep geven. En moet hij hier een beetje werken, ik zal kijkje betalen. En dat kwam, ja, regelmatig, dat hij terugkwam, regelmatig. En we kwamen op den duur dikke vrienden. En ik betrouwde die man. En ik heb hem zelfs kosten gemaakt op de parochie. En je ziet zo alles perfect, maar zo mooi. En op een zekere dag zegt hij tegen mij naar de hoogmis: pater, Sango Dikko, ik heb je iets te vertellen. En ik zei, jongen, zeg dat maar, hé. We zijn hier toch samen naar de mis. Ja, zegt hij. Hij kent toch zuster Anne-Warita? Ik zei, ja, ik ken zuster. Ik ken ze niet van zien, maar van horen zeggen enzovoort. Ja. Mm-hmm. En hij zegt, en weet je wie die zuster vermoord heeft? Ik zeg, mooi jongen, hoe zou ik je dat nu kennen? Ja, zegt hij, wel, weet je wie dat is? Dat manier weet ik niet. En hij zegt, ik heb dat gedaan. Ik was officier bij de rebellen en ik vroeg aan haar om nachtje bij haar te slapen, maar ze weigerde. En ik heb haar vermoord. Jongens. Ja, dat was, maar ze zeiden mij nu een klucht aan het vertellen of de waarheid. De waarheid, Nico. Sango, de waarheid. Ja, en dat heb ik de tijd wel goed laten overgaan. En op een zekere dag zeg ik tegen die, maar je moet gaan vertellen aan onze kardinaal. Want het is een martelares. Ik dat ga vertellen. Maar jongen, dat kan ik niet. Want bij ons is dat zo. Als je iemand vermoordt, gaan wij je vermoord. Mm-hmm. Maar ik zei, ik had al niet geloven dat de kardinaal je zal vermoorden. En toe, kom aan. En op den duur, de zondag na de mis, en bij de kardinaal gebracht. En de kardinaal Malula heeft nog dezelfde week naar Rome geweest om dat allemaal te gaan vertellen. En dus, als de paus is dan gekomen, en de paus heeft zuster Anne-Marie zelf verklaard. Oh, met duizenden mensen. En ook de moordenaar was erbij. Hè? Ja. En dan tenslotte, Kevin, want het is zo'n beetje, ja, nog twee puntjes. Ik ben ook begonnen met een centre in Limbo. Ik had een heel stuk land gekocht, buiten Kinshasa. Echt van een dap, ja, van een dap en nee. En ik heb de naam gegeven van Sander Elimbo. En dat wil zeggen teken. Teken dat iedereen zijn leven kan opbouwen, ook door handarbeid. Mm-hmm. Want hier is het zo'n beetje de gewoonte. In Congo, ja, dat was allemaal dan niet. Ze moesten de mensen op de beroep inzetten. Maar nee, er moesten ook mensen zijn die door handen... En ze hadden dus veel plaats om groenten te kweken en wat weet ik allemaal. En zo hebben die jonge gastjes van hun leven iets prachtig gemaakt. En dat bestaat nog altijd.
Prachtig.
Je kunt dat lezen op pagina 29.
Mm-hmm.
En tenslotte moet ik nog eentje zeggen. De momenten samen met de stichteres van de geestelijke familie, het werk, namelijk moeder Julia Vragen uit Heerlen. Zij is geboren in 1910 te Heerlen en gestorven in 1997 te Bregenz. En samen met mijn moeder Zager mocht ik, als ik in vakantie kwam van de missie, een paar dagen in Villers-Saint-Amand verblijven. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel.
Ja, pater Gerard, het is een genoegen en een eer om getuige te mogen zijn en het op die manier ook te kunnen vastleggen, hè? Wat uw leven gebracht heeft, dat God u als instrument heeft gebruikt, overal ter wereld, letterlijk, hè? Om zijn liefde te brengen. Wij zijn u natuurlijk bijzonder dankbaar voor uw vriendschap, voor uw biddende verbondenheid met de radio. En op die manier wilden we toch graag nog even uw diamanten jubileum in de kijker plaatsen.
Oh ja, dank u wel, Kevin. Dank u, dank u. Ik heb geen woorden genoeg om u dankbaar te zijn.
Het is met heel veel genoegen.
En Radio Maria heeft mijn leven op de positieve wijze heel hard veranderd. Daar ben ik ook zo oneindig dankbaar. En, ik zeg het zo dikwijls, Radio Maria is een grote cadeau van hierboven.
Ja, dat kan ik enkel beamen.
Ja.
Dank u wel voor dit mooie gesprek en graag tot een volgende gelegenheid.
Ja, dank u wel, Kevin. En dierbare mensen van Radio Maria.
Dank u wel en graag tot een volgende gelegenheid. Inderdaad, de volgende gelegenheid die we zullen hebben om pater Gerard te mogen ontmoeten, zo mogen we het echt hopen, is in de hemel, waar hij nu van de eeuwige rust mag genieten na een verdiend gegeven leven als missionaris. Het is met een beetje ontroering in het hart dat we op deze wijze afscheid wilde nemen van een goede vriend van Radio Maria, ook een persoonlijke goede vriend die zo diep biddend verbonden was met de radio, met ons allen, met alle medewerkers, met alle vrijwilligers die hem ook hebben mogen leren kennen in de loop van de jaren, dat we op de steun van pater Gerard hebben mogen rekenen. Zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, wij zullen de aflevering voor vandaag hierbij besluiten. We hebben samen nog eens mogen genieten van het enthousiasme van pater Gerard Denis. En ik ben er zeker van dat hij een plaats heeft in de harten en de gebeden van velen onder u. We zijn hem nogmaals zeer dankbaar en erkentelijk en vragen hem dan ook om voor ons allen te bidden. Daar waar hij nu is, bij de Heer aan wie hij zijn hele leven heeft gegeven. Ik dank u voor het luisteren en in een volgende aflevering van de Leeswijzer mag u opnieuw 2 nieuwe boeken op uw digitale leestafel verwachten. Van harte dank en graag tot dan.